Welkom bij de 33e aflevering van onze Research at Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u steeds weer mee met een van onze sprekers om een doorkijkje te gaan maken naar ons nationale congres van 11 maart op het Korlaar College in Nijkerk. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is een nieuwe aflevering van onze Research at podcast. We hadden graag vandaag een unicum in onze opnamestudio gehad door een tafel te vullen met een familieduo. De een maakt haar debuut op ons sprekerspodium, de ander is bij elkaar opgeteld met alle internationale research-congressen, wellicht één van onze internationale topscorers. Extra speciaal dat ze als duo bij ons hun opwachting gaan maken op 11 maart. Zij is na een onderzoekscarrière aan de Open Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Utrecht op dit moment onderwijskundig adviseur bij onderwijsadvies en training van die Universiteit Utrecht. Samenwerken en leren vanuit een cognitief perspectief staat in haar werk veelal centraal. Hij was al eerder te gast in onze podcast en sprak dus al tientallen keren op verschillende internationale Research at podia. Hij hoort bij ons meubilair, maar we nemen hem nooit for granted. Hij neemt vandaag alleen de honneurs waar, omdat zijn dochter Femke helaas verhinderd is doordat de ziekenboeg bij haar thuis gevuld is. Een hartelijk welkom, Paul Kirschner. Beste Paul, welkom. Heb je een idee of Femke ooit eerder op een Research at congres is geweest?
Nou, ik weet zeker dat ze niet op een Research at is geweest.
En toen jij kwam met de vraag aan haar van, goh Femke, mij is de vraag gesteld om in duo te komen presenteren op 11 maart. Wat was haar reactie daarop?
Nou, mijn verwachting was dat ze zou zeggen, nou, nee. Maar ze was heel enthousiast. Ze vond het wel leuk, maar ook tegelijkertijd nou, een beetje spannend.
Dus ik zie ernaar uit.
Nou, leuk. Op 11 maart, jullie als duo op het podium, daarover straks meer. En uiteraard veel beterschap voor de thuisfront bij Femke. We hadden er graag hier aan tafel gehad. Eerst even met jou, Paul, iets over rondom actualiteit. Het smartphoneverbod was dankzij Arjen Lubach weer in één keer midden in de aandacht. Iets waar ik jou ook al wel vaker over heb horen spreken. In de avondshow een item, wat er allemaal mis was met die smartphone in de school en in de klas. Maar ook vooral over het gesprek wat daarover gevoerd wordt. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Nou, ik dacht, jee, uiteindelijk wordt het echt voor het grote publiek onder de aandacht gebracht. Ik was echt een voorstander ervan. Het had langer en dieper op in kunnen gaan, nog meer kunnen vertellen van waarom het zo slecht is.
Nou is het zo voor de goede luisteraar, goed om te weten misschien, dat als ik jou een keertje bel dan, en jij hoort dat ik in de auto zit, dan zeg jij al vaak van Jan, ik ga niet met jou bellen als je aan het autorijden bent. Dus bel me maar terug wanneer je ergens geparkeerd hebt. Daar zit een soort vanzelfde idee achter van waarom het goed zou zijn om dat smartphoneverbod in scholen in te gaan richten, denk ik, of niet?
Ja, nou, het is nog erger als iemand mij belt en ik ben op de fiets, dan stap ik eraf en ga ik praten, omdat ik ben ook op de fiets een deelnemer aan het verkeer. En als je bezig bent om met iemand te praten over de telefoon, dan ben je met je gedachten ergens anders dan waar ze op dat moment zouden moeten zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, de gedachte zou zijn, wat gebeurt er in het verkeer? En we weten gewoon in het verkeer dat als je bezig bent in een simpel gesprek, rem je bijvoorbeeld 1 seconde later dan als je niet mee bezig bent aan de telefoon. Heel simpel. En dat met 120, 130 kilometer per uur is zo ruim 30 meter verder voordat je eigenlijk remt. Mm-hmm. En het is niet omdat je handen ergens bezig waren, anders zou je geen sigaret of wat dan ook kunnen doen. Je bent met je gedachten ergens anders. Nou, in de klas, met de mobiel, ben je ook met je gedachten ergens anders. Je bent bezig om te kijken naar wat binnen is gekomen. Zelfs als het niet voor je neus is, maar in je zak, gaat het trillen en ga je bedenken van, wie zou dat kunnen zijn? Wie belt mij nu? Kan ik die persoon straks bellen? Waar gaat het over of wat dan ook? Op dat moment ben je aan het denken over iets anders dan waar je eigenlijk bezig zou moeten zijn. En dat is wat de docent aan het uitleggen is. Of wat je in je team of je groep aan het doen bent. En we kunnen geen twee informatieverwerkende processen tegelijkertijd uitvoeren.
Het totale onvermogen wat je al wel eens vaker bestempeld hebt van het kunnen multitasken.
Van het kunnen multitasken. Mensen raken een beetje in de war met de term multitasken. Multitasken denken ze, je kan geen twee of drie dingen tegelijkertijd doen. Dat kan je wel heel goed. Dat doen een heleboel mensen. Maar als je erover moet nadenken wat je aan het doen bent, ja, zoals het lezen van een tekstbericht en het bedenken van een antwoord en het intypen, daar moet je over nadenken. Mm-hmm. Ben je hersenen aan het gebruiken. En de docent is aan het praten. Ja. Daar zou je ook naar die moeten verwerken. Maar dat kan je niet, omdat je hebt geen dual core hersen of quad core hersen. Je hebt maar één hersenen. En dat is zoals het is. En dus je kan geen twee informatieverwerkende processen, of meer dan twee, tegelijkertijd doen. Het is gewoon heel simpel. Zo zijn we niet gebouwd.
Nou heb ik afgelopen week, ben ook een fan zelf van de podcast Betrouwbare Bronnen. Een podcast van Jaap Jansen, een journalist die vaak met mensen rondom of vanuit de politiek of vanuit literatuur gesprek heeft. Nou had hij Kees Verhoeven als gast en die maakte eigenlijk eenzelfde pleidooi over dat smartphoneverbod, niet voor in de school, maar een smartphoneverbod voor in de Tweede Kamer. Eigenlijk precies vanwege het verhaal wat jij ook hier houdt, het onvermogen dat je dus niet naar een interruptie of een bijdrage van een collega kan luisteren of een antwoord van de minister. En tegelijkertijd daar een viraal gaan Twitterberichtje over samenstellen.
Klopt. Ja. Klopt. Ik ben er gewoon een voorstander van. Ik geef lezingen heel vaak. En ik heb zelfs een lezing 1,5 week geleden gedaan waarin ik een iPhone hotel ter beschikking stelde en ik eiste aan alle deelnemers dat ze hun telefoons daarin deden. Als ik het in een lezing geef, vraag ik meestal, dit was gewoon voor de lol en dat mocht daar, maar vraag ik ze meestal van, doe alsjeblieft jouw weapons of mass distraction.
Ja,
uit.
Mooie term.
Ja, mooi, ik vind het een heel mooie term. Ik heb het niet bedacht, ik heb het van een andere, maar ik weet niet meer wie. Maar dat ze het uitdoen, omdat ik zeg van voor de komende 3 kwartier ben ik hier en heb je de kans om naar mij te luisteren. Vinden wat je wil, eens of niet eens, dat doet er niks toe. En daarna met mij in gesprek te gaan. Ik vraag je om 3 kwartier even alles uit te doen. Maak aantekeningen met pen en papier of potlood en
waarom
papier.
Waarom pen en papier en niet op je laptop of telefoon?
Nou, het is, de meeste mensen die je tegenkomt op dit moment. Kijk, ik ben 71. De mensen die ik tegenkom zijn een stuk jonger dan ik. Ze zijn grootgebracht met toetsenborden. Mm-hmm. Ja? In mijn tijd de enige mensen die goede toetsenbordisten waren, waren mensen die typles hadden gehad. En dat waren niet de meeste docenten of studenten of leerlingen of wat dan ook. Maar die zijn zo kundig in het kunnen typen, dat het gaat hun oren in en hun vingers uit. Ja? Net zoals een typist bij een rechtszaak. Mm-hmm. Die weet niet wat hij. Ja, ik weet niet hoe ze heten, maar in ieder geval. Ja, een kort stenographer heet het in het Engels. En dat komt van het oude steno met steno schrijven. Ja? En als je aan ze vraagt wat er gezegd is, dan hebben ze geen enkel idee. Het gaat hun oren in, hun vingers uit. Zo goed zijn ze. Ze zijn niet zo goed in het schrijven met een pen en papier. Ze kunnen niet zo snel schrijven, behalve als ze uit mijn tijd zijn en zijn naar schroevers gegaan. Dan kunnen ze steno. Ja? Maar dat betekent, ze moeten bepaalde dingen doen. Ze moeten samenvatten. Ze moeten parafraseren. Ze moeten de belangrijkste dingen uit mijn betoog halen. Ze moeten af en toe eens een kanttekening erbij zetten van onzin of wat dan ook. Ja? Dat moet je doen. Ben je informatie aan het verwerken? Met andere woorden, ben je al een stap op weg naar leren, naar onthouden, naar goed begrijpen. Dus, als je wil dat het leren bevorderd wordt, kan je het beste zeggen van, als het niet nodig is, alle elektronica weg. Ik ben niet anti-elektronica. Mm-hmm. Op een gegeven moment heb ik een les gegeven. Ik was vroeger een beta en een docent natuurlijk wetenschappen en zo. Zeg maar, nou, hebben we het over lenzen, bolle en holle lenzen. Goed, ga je nu even een 10 minuten naar een bepaalde simulatie op je computer. Ga je ermee oefenen en zo. Oké, 10 minuten voorbij. Dicht. Die brieven, wat ben je tegengekomen? Waren de brandpunten precies waar je het gedacht had? Waar ging het mis? Wat was raar of zo? Dan is het weer dicht. Dus gebruik het wanneer het kan. Maar voor dingen zoals aantekeningen maken, doe het met een pen.
Hey, en dan is er nog één aspect in dat hele smartphoneverbod gesprek. Wat ik heel even nog bij jou wil bespreken, Paul. Een wettelijk verbod. Kijk, er zijn natuurlijk al scholen die al de regel thuis of in de kluis bezigen op school. Zonder daar enige inmenging vanuit de overheid voor nodig te hebben. Hoe kijk je aan tegen de noodzaak van een wettelijk verbod ten aanzien van zo'n smartphoneverbod?
Nou, ik wou dat de noodzaak er niet was. Ik wou dat alle scholen, net zoals het Alfrink College, thuis of in de kluis, dat ook deden. Maar dat doen ze niet. Dat is het probleem. Mm-hmm. Er is geen, zeg maar, beleid in de school wat betreft het wegdoen van je telefoon. Ja. Dus de ene docent wil dat het weg is, maar de andere niet. En dan creëer je een situatie op school wat gewoon niet hanteerbaar is en niet houdbaar is voor de docenten. Ja. Niet bevorderlijk voor het leren. Dus het is net hetzelfde als je zegt van, moet er een wettelijk verbod op rijden onder de invloed van alcohol? Liever niet. Ik wou dat iedereen zo verstandig was dat ze dachten van, nou, ik ga in de auto, die weegt 1000, 2000 kilo, rijdt 120 kilometer per uur. Nou, een glaasje op, twee glazen op, dat is niet een goed idee. Helaas is het zo dat mensen niet zo verstandig zijn om dat te doen. Dus moet je een wettelijk verbod. Zelfs over veiligheidsriemen en zo. Ik wou dat het niet mogelijk was.
Ja.
En ik zou toejuichen als alle scholen op dit moment, en beginnend bij de raden van de PO-raad en de VO-raad en MBO-raad, om te zeggen van laten we dat nou schoolbreed door heel Nederland, laten we dat uitvoeren om te zorgen dat onze kinderen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen leren. Juich het toe, geen wettelijk verbod.
Ja. Nou ja, ik heb wat dat betreft met stijgende verbazing ook wel de afgelopen weken gekeken naar, allereerst waar het eigenlijk een beetje begon. Begon in de Tweede Kamer. Met een bijdrage van René Peters.
Ik schreef samen met hem en Geert een artikel in de krant daarover.
Ja, en daarna zijn er tal van artikelen ook nog, van met name ook vanuit leraren, maar ook zelfs ook vanuit een aantal leerlingen gekomen over het onderwerp. En de grote ontbrekende ten aanzien van dit onderwerp vind ik persoonlijk de sectorraden. Maar ook vanuit OCW is het heel erg stil. Het doet mij een beetje denken aan een gebrek aan regie, gebrek aan inhoud, gebrek aan kennis, maar ook een gebrek aan consensus. Het lijkt het onderwijs wel.
Ja, het lijkt het onderwijs wel.
Ja.
Ja? Daarom keek ik naar beneden en begon ik ergens tussen een grimas en een glimlach te doen. Ja, zo is het. Een gebrek aan regie, een gebrek aan sturing, een gebrek aan kennis. Het volgen van hypes, dingen die leuk klinken, die zeg maar lijken wel vanzelfsprekend, maar die het niet zijn, maar dingen die niet vanzelfsprekend lijken, juist wel het geval zijn. Ja, het lijkt behoorlijk op het onderwijs. Ja,
Paul, na de pauze waarin Jan Tishouser heel even bij Tishouser's tip gaat kijken naar het programma van 11 maart. Om te kijken of er ook rondom het smartphonegebruik wellicht wel wat mooie sessies te vinden zijn. En ik kan alvast beloven, dat is er zeker. Komen we terug en dan gaan we even een doorkijkje maken naar jouw sessies van 11 maart.
Nou, graag.
Hallo en welkom bij Tishouser's Tip. Het is altijd een plezier om naar de uitgesproken en goed onderbouwde mening van Paul Kirschner te luisteren. Paul en Jan hebben het uitgebreid over het smartphonegebruik binnen en buiten de school. Ik vind dat je smartphonegebruik als school moet regelen. En als je vindt dat een school een plek is om iets te leren, dan is er maar één optie, thuis of in de kluis. Als je dit aan de leraar zelf overlaat, dan breng je hem in een onmogelijke positie tegenover de leerlingen, de collega's en in het primair onderwijs ook tegenover de ouders. Als dit onderwerp je interesseert, dan kun je uiteraard de sessie van Gert Verbrugge en Lotte Hendricks, de smartphone-vrije school, niet missen. In deze presentatie leggen zij uit waarom ze die keuze hebben gemaakt, hoe ze dit precies hebben gedaan en wat de voor- en nadelen zijn. Wat levert het op voor de leerlingen en hun collega's? En we kunnen het natuurlijk niet om de grootmeester van ResearchEd, Tom Bennett, heen, die ons kon verblijden met zijn bijdrage Running the School, waarin hij ons meeneemt naar het vestigen van een gedeelde schoolcultuur waarin de wederzijdse gedragsverwachtingen breed gedeeld worden door leerlingen, leraren en schoolleiding. Dit is maar een kleine greep uit het overweldige aantal sessies die we dit jaar kunnen aanbieden. Ik hoop jullie allemaal te begroeten op 11 maart aanstaande in Nijkerk. Tot dan.
Paul, op 11 maart sta jij niet één, maar twee keer op het podium. We gaan allereerst even kijken met jou naar de sessie die je samen gaat doen met je dochter, met Femke. Waarin de titel is meegegeven, wanneer is samenwerkend leren leren? Wat kunnen bezoekers van ons congres verwachten bij die sessie van jou en Femke?
Ik zal proberen het in een klein notendop en niet een kokosnotendop te doen. Samenwerkend leren wordt vaak gebruikt in situaties, punt 1, waar samenwerkend leren niet effectief, niet efficiënt is en zelfs niet bevredigend is voor de leerlingen.
Contraproductief niet, misschien.
Heel contraproductief. Ik herinner toen ik vroeger gebruik ervan maakte, en dit was met aan de universiteit, bij een research master, het eerste wat de studenten zeiden was, nee, niet nog een keer. Ja? Omdat ze weten hoe slecht samenwerkend leren kan werken voor het leren. Nou, wij gaan erin van, hoe zou je kunnen zorgen dat als je gebruik maakt, punt 1, wanneer gebruik je samenwerkend leren? Of zou je het beste samenwerkend leren kunnen gebruiken? Maar punt 2, als je kiest om het te gebruiken, wat is een aantal tips voor het goed gebruik van samenwerkend leren? Wil je dat het werkt?
Mm-hmm. Zijn er bepaalde situaties waarvan je zelf het idee hebt dat we in het onderwijs, of dat nou in onze basisschool of in het voortzetonderwijs is, dat we veelal verkeerd gebruik maken van dat samenwerkend leren?
Nou, ik zou zeggen, het gebruik wordt gebruikt te pas en te onpas. Als je wil dat kinderen een bepaalde stuk kennis tot zich toenemen, zodat ze straks wel met elkaar kunnen samenwerken, mm-hmm. ja, dan zou je dat op een andere manier moeten doen. Dat moet niet in een samenwerkend leersituatie komen. Dus als het informatietransfer is, ik zal het niet kennistransfer, want kennis mm-hmm. gebeurt in je hoofd, informatie, dan kan je het misschien beter op een heel andere manier gaan doen. Als je daarna wil dat mensen iets ermee gaan doen, is er soms ook het geval dat je het beter alleen kan doen dan anderen. Op andere manieren. Mm-hmm. En soms, in bepaalde situaties, kan je willen dat mensen het met elkaar samen doen.
Zou je een voorbeeld kunnen geven, misschien ook vanuit jouw eigen onderwijsgevende historie, waarvan je denkt, dit is een moment waar het samenwerkend leren echt iets toevoegt wat ik niet had kunnen doen wanneer mijn studenten of leerlingen het vanuit zichzelf hadden moeten doen? En welke voorwaarden daar dan aanhangen waarom het zo'n ontzettend grote meerwaarde is om het daar wel samenwerkend te doen?
Nou, ik denk even hardop denkend, omdat dit hadden we niet van tevoren afgesproken.
Nee, ik zet je even over het blokje.
Ja, zet me voor het blokje, maar ik kan het wel. Kijk, de situatie is als volgt. Als de taak die je moet uitvoeren dusdanig complex is, ik zeg niet moeilijk, het gaat niet over moeilijkheidsgraad, het gaat over complex is, dat dit alleen zeer moeilijk zal gaan om dat uit te voeren, mm-hmm. dan kan je er gebruik van maken. Bijvoorbeeld als je bepaalde deskundigheden nodig hebt waarin één persoon niet heeft, waar er een heleboel elementen, losse eindjes, die aan elkaar geknoopt moeten worden, dan kan je het doen. Omdat je kan het niet vaak alleen doen. Mm-hmm. Het is te complex om dat te doen. En dat geeft meteen één van de stelregels aan. Als je werkt met iemand anders samen aan iets, heb je naast de normale kosten van het uitvoeren van een taak, heb je twee andere kosten erbij. De kost van het coördineren van jullie acties, mm-hmm, en het communiceren over je acties. Dat noemen we transactiekosten. Mm-hmm. Okay? Die twee extra kosten heb je. Dus je hebt de normale belasting, ja, mm-hmm, of kosten die het uitvoeren van een taak met zich meebrengen. Maar zodra als je bezig bent met anderen, heb je twee extra kosten erbij. Nou, als de taak niet complex genoeg is, dat de baten voor het samenwerken hoger zijn dan de kosten voor het met elkaar samenwerken, dan kan je donderop zeggen dat de kinderen niet met elkaar zullen samenwerken, dat het geen toegevoegde waarde heeft, omdat iedereen denkt van, ik kan het net zo goed zelf doen. En waarom moet ik die stumper meenemen en zo?
Ja.
Over het tweede deel van je vraag en onder welke omstandigheden. Het gaat erom dat je de kennis in huis hebt, in je hoofd hebt, heb opgezocht, van tevoren uitgewerkt hebt of wat dan ook, om te zorgen dat je met elkaar kan samenwerken. Ja. Dat idee van 21ste eeuwse vaardigheden, samenwerken, probleem oplossen, dat kan je alleen maar doen met kennis. Mm-hmm. Dus samenwerken en leren is niet de plaats om de kennis op te doen. Ja? Mm-hmm. Soms is dat, ik gaf een oratie daarover en ik vergelijk het met shared ignorance, mm-hmm, soms. Dus je moet de situatie binnenkomen met voldoende kennis om met elkaar dat te kunnen doen. Samenwerken, probleem oplossen, wat dan ook. En daaraan moet je toevoegen, de taak moet dusdanig complex, dat de kosten voor het samenwerken minder zijn dan de baten die je eruit haalt van het samenwerken.
Dat klinkt ook vrij paradoxaal wat je ook, ja, zegt, omdat je moet een gedeelde kennisbasis hebben op een bepaald niveau om dat vraagstuk samen vanuit die gedeelde kennisbasis aan te kunnen vliegen. Maar je veronderstelde ook dat het wel helpt wanneer er ook binnen die gedeelde kennisbasis ook verschillende kennis of specialiteiten aanwezig zijn om dat kostenbatenverhaal.
Ja, net dat het kan. Dat kan. Dat is gewoon heel simpel. Ja. Kijk, het hoeft niet uit verschillende disciplines te komen. Mm-hmm. Ze hoeven niet echt andere kennis. Maar als het dusdanig complex, als er zoveel elementen zijn dat één persoon het niet kan behappen, ja, dan is het de moeite waard om met een andere persoon dat te gaan doen. Ja. Of andere personen. Het kan ook zijn dat je een situatie creëert waarin je verschillende deskundigheden nodig hebt. Mm-hmm. En dat betekent dat de verschillende deelnemers eraan, leerlingen, studenten, ook over de kennis uit die verschillende. En het wel kan wel zijn dat de ene over het ene onderwerp, wat een deel daarvan uitmaakt, meer kennis heeft dan de andere. En dan kunnen ze het inzetten en van elkaar leren,
ja,
bij het uitvoeren van de taak. Omdat de bedoeling van samenwerkend leren is niet om een product te maken. Mm-hmm. Het is om te leren. Het is verschil tussen, ja, in mijn tijd sprak ik over collaborative learning en collaborative working. Mm-hmm. En we hebben veel te veel vanuit de gedachte, en daar kwam het vandaan, van collaborative working. Mm-hmm. Maar collaborative working, de bedoeling is om een product te maken. En het leren is een bijzaak. Yeah. Het is leuk om ze iets te bij leren van elkaar. Bij samenwerkend leren, collaborative learning, is het product, ze maken met elkaar wat code voor een computerprogramma of wat dan ook. Wat ze maken is niet zo belangrijk. Het is het leerproces,
ja,
wat erbij. Dus samenwerkend leren is het doel. Leren en is het product bijzaak.
Ja.
Terwijl wij bij collaborative working, samenwerkend werken, mm-hmm, ja, doel is het product. En leren is een bijzaak.
Ja, ja. Ik gebruikte net expres ook het woordje paradoxaal om een klein beetje een bruggetje te kunnen slaan naar jouw sessie die je ook solo doet op, ja, 11 maart. Wil ik ook nog kort even langs gaan, nou je hier toch zit.
Ja.
Want die krijgt de titel mee, doseren is paradoxaal en contra-intuïtief. Wat ga je de bezoekers daar vertellen in diezelfde notendop als die je net naast?
Oké. Nou, heel simpel. Ik heb samen met Carl Hendrik en Jim Heal een boek geschreven, How Teaching Happens. Dat is de follow-up to How Learning Happens. Ja, how learning happens was wat gebeurt in je hoofd.
Ja, wel bekend in onderwijsland, denk ik.
How Teaching Happens is vanuit de docent gezien, vanuit het doseren. En dat hebben we geschreven. Het staat ook weer op 29 of 30. Het wordt trouwens vertaald in het Nederlands.
Ja, mooi.
Ja,
onze eigen Jan Tishauser is ermee bezig. Hè?
Yes.
Ja?
Het grootste probleem, heb ik begrepen, is welke titel moet ik het geven?
Ja.
Hoe vertaal je How Teaching Happens?
Ja, hoe is How Learning Happens precies vertaald naar het Nederlands?
Hoe leren gebeurt.
Ja.
Je zeggen van,
ja, en
hoe leren mensen leren? Hoe leren mensen? Ja. Maar hoe teaching, hoe doseren mensen? Ik bedoel, it's catchy how teaching happens.
Ja.
En ja, we moeten de zullen we dit uitschrijven als een prijsvraag?
Zullen we zeggen in ieder geval dat reacties met de perfecte titel gewoon naar ons research ad account mogen worden gestuurd?
Uitstekend.
En dan nemen we die in ieder geval mee in overweging.
En degene, als het een van die uitkomt als titel, krijgt dit melding in het boek en krijgt die persoon ook één of meer exemplaren.
Nou, dat is alvast een hele mooie, Paul. En wat kunnen we verwachten in die sessie?
Kijk, wat ik zeg, van soms heb je het idee dat het is allemaal vanzelfsprekend. Zo gaat het. Als kinderen gemotiveerd zijn, zullen ze leren. Ja?
Mm-hmm.
Als je wil leren een probleem op te lossen, moet je dat doen door problemen op te lossen.
Yeah.
Ja? Maar zo werkt het niet. Soms is het contra-intuïtief.
Mm-hmm.
Ja?
Kun je daar een concreet voorbeeld
van? Ja, een heel simpel voorbeeld ervan is van wat heet wenselijke moeilijkheden, desirable difficulties, van eerst Robert Bjork en daarna Robert en Elizabeth Bjork, zijn vrouw. En ze zeggen van, je moet leren bemoeilijken, maar op een goede manier.
Mm-hmm.
Ja? In sport spreken we van no pain, no gain.
Yeah.
Dus je doet iets wat het leren lijkt te bemoeilijken.
Mm-hmm. Frustreert soms misschien zelf.
Misschien, maar meestal niet. Het lijkt wel alleen, het voelt alleen maar wat moeilijker.
Ja.
Ja? Maar uiteindelijk leer je er beter van.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, als je die oefenvraag of zelftoetsvragen, ja? Oefentoetsing. Als je dat gebruikt, ja? Dan heb je soms het idee van, hé, ik heb die vraag niet kunnen beantwoorden. Ik heb het niet goed geleerd. Ja? Terwijl als je iets twee keer leest, dat is makkelijk, je leest het de tweede keer, oh ja, dat herken ik, dat kwam ik wel eerder. Dus je hebt het idee dat het moeilijker is doordat je de vragen stelt en je geen goed antwoord op kan geven. Maar uiteindelijk door het te proberen uit je lange termijn geheugen te halen om iets ermee te doen, versterk je zo'n spoor in je geheugen en leer je en onthoud je het beter. Dus dat is één, die wenselijke moeilijkheden. Een tweede is, hoe zou ik het moeten zeggen? Je denkt dat wat je toetst leren is.
Mm-hmm.
En je doet dingen om het presteren te bevorderen.
Mm-hmm.
Zoals de avond van tevoren anderhalf, twee uur te zitten blokken.
Ja.
Voor een proefwerk of een tentamen. Nou, je presteert op die toets.
Mm-hmm.
Ja?
Je haalt hem.
Je haalt hem. En weekend en maandag ben je de bewijs van spreken vergeten. De meeste docenten zullen dat herkennen van, ja, hoe kan dat zijn? Dat hebben we vorige week behandeld.
Ja,
dat je het behandeld hebt en dat ze ook misschien zelfs een redelijke cijfer op een toets hebben gehad, betekent niet dat ze het geleerd hebben. Geleren is iets wat lange termijn is. Presteren is op dat moment.
Ja.
En dus datgene wat het presteren bevordert, zal niet per definitie het leren bevorderen.
Mm-hmm.
Terwijl datgene wat het leren bevordert, zoals de oefening spreiden over de tijd,
mm-hmm.
ja, leidt tot beter presteren op de toets, maar ook beter leren op lange termijn.
Ja.
Nou, daar kwamen we achter toen we een boek klaar hadden met z'n drieën. En we zeiden van, ja, hey, maar er zitten een aantal leidraden hierin.
Ja.
Een aantal paradoxen in het boek. En die paradoxen wat betreft het doseren, het docentschap, ga ik behandelen in mijn solo-sessie.
Je noemt er zeven, hè, geloof ik. Zeven
zes of zeven,
paradoxen die je langs gaat. Nou heb je dus How Learning Happens samengeschreven, How Teaching Happens.
Ja.
Bij het afronden van dat laatste boek, How Teaching Happens, is er dan nog wordt het een drietrapsraket? Zit er nog iets?
We hadden het idee om dat te gaan doen. En we dachten het How Education Happens.
Ja.
Ja? En dat ging meer over schoolleiding en wat dan ook.
Het inrichten.
Ja, het inrichten. Maar we hadden een probleem daar. En de eerste twee boeken gaan over wat we noemen in het Engels seminal articles. Mm-hmm. Ja? Dus echt goed onderzoek wat op de basaal is voor bepaalde iets. Voor hoeveel informatie verwerken, hoe je moet doseren.
En dat was voor die beide en boeken prima te vinden?
Ja, en bij de derde niet. Dan vind je dingen van HRM en wat dan ook. En je vindt geen... Wij vonden in ieder geval niet... We kunnen vertellen hoe je het moet doen.
Ja.
Maar dat is een heel ander boek. Dat is niet 29 basale inzichten... ondersteund door goed empirisch onderzoek... Ja. Van hoe je... Hoe onderwijs gebeurt.
Ook een soort van open uitnodiging aan die onderzoekswereld. Om dat terrein van het inrichten wellicht ook eens wat beter onder de loep.
Nou, ik heb bij het eerste boek heb ik dat gecrowdsourced.
Ja.
Had ik voor mezelf allerlei artikelen die ik dacht van... dit zijn de reuzen op wiens schouders we zouden mogen en kunnen staan.
Mm-hmm.
En ik dacht van, misschien is het een beetje te beperkt. Dus ik heb het op Twitter uitgezet en gevraagd van, kom maar op.
Ja.
En uiteindelijk heeft het geleid tot how learning happens en op de schouders van de reuzen.
Ja.
Het zou kunnen, maar ik vind dat het een enorme uitdaging zal zijn om op 25 of 30 kernartikelen over verschillende aspecten van hoe onderwijs gebeurt. Ja. Maar wie weet.
Wie weet. Hey, volgende week zijn Helene Buurs en Ingrid Elijze het gast in deze podcast. Daar gaan we iets heel bijzonders mee doen op de Alan Turing School, wat ook op 11 maart op ons podium terecht gaat komen. Het wordt sowieso een sessie rondom leesonderwijs, leesbegrip. Heb jij een doorgeefvraag die ik mee kan nemen naar hun voor volgende week?
Ja, dat heb ik. Dankzij het feit dat we hier vooraf, jij mij vertelde wie de volgende personen waren, heb ik er een beetje over na kunnen denken. Je leest overal dat, punt 1, dat kinderen geen plezier hebben in het lezen.
Mm-hmm.
Dat geldt ook voor de, ik ben 71, dus de kinderen, ja, studenten die aan de PABO zitten, mm-hmm. die zijn... Niet anders. Je leest ook dat er geen verplichting is, bij wijze van spreken, 3 jaar lang elke week een kinderboek te lezen en dat te bespreken. Zodat aan het einde van de rit heb je 120 kinderboeken gelezen, besproken en heb je in je hoofd een arsenaal aan dingen.
Mm-hmm.
Dat zelfs op de PABO vinden ze het niet leuk om te lezen.
Mm-hmm.
Nou, dit zijn de mensen die daarna op de Alan Turing School komen.
Mm-hmm.
Misschien.
Ja.
Hoe gaat de Alan Turing School daarmee om als ze een wezen, een goede leerkracht binnenkrijgen, maar die behoort tot die categorie van ik vind lezen niet leuk of ik heb niet veel gelezen. Wat doen ze aan bijscholing om te zorgen dat ze weten hoe je leesles geeft? Dat ze een breed spectrum aan kennis hebben van verschillende kinderboeken die ze met de kinderen kunnen lezen, als ze van de PABO afkomen met een dusdanig instelling of achterstand. Wat doen ze aan eigen bijscholing?
Een mooie vraag die ik mee ga nemen volgende week naar Helene en Ingrid. En waar ik zeker van weet dat ze ons daar misschien ook wel weer wat in kunnen bijleren. Voor nu, Paul, hartstikke bedankt dat jij te gast wilde zijn in deze eerste aflevering richting 11 maart 2023, ons nationale congres. We hopen dat bij Femke Thuisfront snel weer fit genoeg is en dat ze op 11 maart samen met jou dat podium mag delen. Lijkt ons een heel bijzonder moment.
Ja.
You can never have enough. Kiersjes on stage, wat ons betreft.
Nou, leuk.
Voor meer informatie over ons programma en fysieke en online kaarten die er nog te krijgen zijn, kijk op onze website www.researchat.eu. Volgende week zijn we terug met een podcast met 2 topleerkrachten vanuit Amsterdam. Dus tot dan. Dankjewel.